Vanmorgen, zei ik al, gaan we op reis. We gaan op een bizarre reis met Abraham. Een verhaal wat je misschien liever overslaat. Het is niet zo makkelijk te vertellen of te verklaren. En misschien krijg je ook niet alle antwoorden precies. Maar ik geloof dat in dit verhaal van vanmorgen iets zit voor ons eigen leven en voor ons als gemeente. Ik geloof dat de Geest spreekt deze morgen tot de gemeente. Vul het dan niet te snel in met wat je al weet of hoe je denkt hoe het zit. Ga er in de ruimte mee op reis met Abraham. En we lezen. Genesis 22. En het gebeurt na deze dingen. Nou, wanneer gebeurt het dan na deze dingen? Sara is zwanger geworden. Zij heeft een zoon gebaard. Abraham heeft Hagar en Ismaël weggestuurd. En hij heeft een verbond met Abimelech gesloten. En hij verblijft nu als vreemdeling in het land van de Filistijnen. Dat is het moment. En het gebeurt na deze dingen dat God Abraham op de proef stelt. Hij zegt tegen Abraham, Abraham. En hij, Abraham, zegt, is die weer? Zie, hier ben ik. Hij zegt, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Dan staat Abraham 's morgens vroeg op, zadelt zijn ezel, neemt twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij klooft hout voor het brandoffer, staat op en gaat naar de plaats die God hem genoemd heeft. Sorry, ik heb hem niet meegenomen, maar hier is de tekst. Abraham hoort een stem. Een stem die tot hem spreekt als van God, die roept Abraham. En ik zei al, Abraham zegt, hier ben ik, zie, hier ben ik. Ken je dat? Als God werkelijk roept, dat je momenten hebt gehad dat je zegt, zie, hier ben ik. Niet een taak. Echt dat moment dat God je roept tot iets. En dat kan in de kleine dingen zijn. En zeg ik dan altijd, zie, hier ben ik? Of zijn er andere dingen die er dan nog te doen staan? Of heb ik een ja maar? Het is maar een vraag. Het is heel belangrijk voor mij in mijn leven dat ik die momenten heb van roeping. En dat ik die momenten zeg, zie, hier ben ik. Want dat doet wat in je, dat doet iets in de hemel. Ja, en Abraham hoort die stem die zegt, je moet je zoon meenemen en offeren. Ja, wij denken heel makkelijk, hè? Dat is Gods stem niet. God vraagt dat niet. Je kan wel al over Abraham nu denken, ach, wat is die stom en dom. Heeft hij dan echt niet door? Ziet hij de hemel niet? Zo is toch zijn God niet? Dat weet je toch? En waarom ga je God niet bevragen? Waarom wil je dat offer? Ja, weet je, voor mij, ons is dat makkelijk praten, hè? Wij leven in deze tijd. Hij leeft in zijn tijd. En wij staan niet in Abraham's schoenen, maar in onze eigen schoenen. En daar gebeuren ook dingen. In de tijd waarin Abraham leeft, is het bijna gewoon geworden dat er kinderoffers gebracht worden. Het gebeurt in alle omringende landen. Offers die je ongeluk afwenden, offers om een zegen te smeken, offers om iets gedaan te krijgen bij God. En dat dan door een kind, het mooiste geschenk wat God aan man en vrouw geeft in de schepping, te offeren. Het is ten duivel, zullen kunnen wij wel zeggen, maar in die tijd is het gewoon geworden. Geldt dat in onze tijd ook? Kunnen er dingen gewoon geworden zijn in deze tijd? Want ja, dit is niet gewoon in deze tijd. Maar zijn wel dingen in onze tijd ook gewoon geworden? Dingen die niet horen bij het Koninkrijk van God. Durf je daarover te denken? Radicaal. Welke dingen zijn bij mij in onze tijd gewoon geworden? Dichtbij. Of zeg je, ik dien geen andere heer, altijd. Gewoon geworden, wat zie ik in deze tijd? Iedereen heeft een vrije keus. een eigen mening. En iedereen kiest vooral voor zichzelf. En niet voor samen of een ander. Het individualisme is overgroot. Het gaat om ik. Om ik, om ik. Om meer, om aandacht, om aandacht. En wat denk je van onze grote wereldmachten? Die pronken met Gods naam en in Gods naam alles doen. Dit is niet van God. Dit is iets wat wij gewoon gaan vinden. Want God is zo anders dan onze wereldmachten. God is een God van liefde, van vrede, van ontferming. En ik hoor hele andere dingen uit hun mond. Ook in deze tijd gewoon geworden sneller, drukker, voller. Meer prikkels, signalen, signalen, signalen. Je kan ze allemaal in je opnemen. Het is niet raar dat er zoveel burn-out zijn in deze tijd. Soms is het gewoon geworden dat je een beetje meegaat met een bepaald grapje. Sensueel, seksueel. Gewoon geworden is dat schaatsers naakt in bladen staan. Ik vind het verschrikkelijk. Echt waar. Het is niet gewoon. En dingen zijn gewoon geworden. En we mogen in ons eigen leven onderkennen. Wat is in mijn leven gewoon geworden wat niet hoort bij het Koninkrijk van God? En waar ik gewoon mee ga kappen. Een andere? In deze tijd is het normaal dat alles geautomatiseerd wordt. Echt alles. Alles moet goedkoper, sneller, efficiënter, smart, snel, kostendrukkend. Hoge winsten, meer overhouden, meer kopen. Het is niet van God. Het samen, het menselijke, de verbinding die God wil met mensen, dat gaat eruit. Als je door het robot verzorgd wordt, wat is dat? Of als je door, dan dat je door een mens verzorgd wordt. En dat wordt nog wel gedaan. Maar er is ook geen tijd meer en geen geld meer om goed voor een oudere te zorgen en daar tijd voor te hebben. Ja, dit is niet van God, mensen. Dit is van deze tijd en het lijkt erger en erger te worden. Wat is gewoon geworden? Denk er nog eens over na. Ik ga terug naar het verhaal. In de eerste tekst stond dat God Abraham op de proef stelt. Ja, als ik zo'n verhaal heb, dan denk ik even, wat moet ik daar nou mee, ja? Want we weten, God stelt niet op de proef. En Jacobus schrijft dat ook, dat de beproeving niet uit God is. Paulus verwoordt dat met een ander woord. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht wordt, Isaac geofferd. Verzocht worden. Beproefd in verzocht. Hier staat het woordje God overigens niet bij. Je hebt het vorige week gehoord, die verzoeking, hè? Die kwam me langs in de preek. En dat is niet toevallig zo als dat al daarvoor langskomt. Dan is dat aan de orde. De verzoeking van Jezus in de woestijn. Hij hoort ook een stem. Een stem met woorden als van God. Maar niet helemaal als van God. Hij maakt hem af met een eigen draai, de Satan. Het is de Satan zelf bij Jezus. De Satan zegt niet, hier ben ik in je leven. Hallo, hier ben ik. De Satan komt met woorden als van God, die erop lijken. Woorden die dan niet van God komen. En het is goed om ook dat eens te bekijken en te vragen, de Heer, zijn er woorden die ik hoor of gehoord heb, die niet van u zijn? Het gaat vaak om kleine nuances in de woorden die je hoort. Ze lijken dus op God. En ik heb gedacht, wat is het doel van de verzoeking? Wat is het uiterste doel van de verzoeking? Bij Jezus? Bij Abraham hier? En bij ons? Het uiterste doel is dat het plan van God stagneert. Dat het plan van God ten onder gaat. Als Abraham hier zijn zoon had geofferd, was het ten einde op dat moment. Als Jezus daarop was ingegaan, was het op dat moment ten einde. Dat is het doel altijd van de duivel. Met een verzoeking in ons leven. Ja, en dan even. In de tekst stond het woordje God. Ja, is dat nou God die sprak? En dat hebben mannen, grote mannen, heel goed uitgelegd. En dat vertel ik jullie gewoon. Hier staat Elohim. Dat betekent goden. Elohim wordt ook gebruikt in de omringende landen voor andere goden. In de Bijbel is het 80-90% is het God dat staat. Maar het kan ook een valse god zijn niet onze God, omdat het voor meerdere goden wordt gebruikt. En ik denk hier dat het dus een andere God is die hier spreekt. En dat dat niet onze God is. Want we hebben een ander woord voor God, dat is zijn eigen naam. En dat weten jullie allemaal, dat is Yahweh. Naam van God. Ik zal er zijn. Ik ben die ik ben. En dat moet je eens opletten. Kan je herkennen in de Bijbel aan Heren met hoofdletters. In elk van alle oudere vertalingen. Ik heb niet alle vertalingen nagekeken, maar wel in mijn herziene Statenvertaling staat Heren met hoofdletters. En dan is het zeker Yahweh wat er staat. Dan is het zeker God zelf die daar spreekt. En die diverse malen weten we dat Abraham Yahweh hoort. Kijk in Genesis 12 vers 1. De Heer, en heb je hem hier, zegt tot Abraham. Genesis 15. Ik ben de Heer Yahweh die je uitgeleid heeft uit Ur. Genesis 17. De Heer verschijnt aan Abraham en zegt. God spreekt heel vaak met Abraham. Als Yahweh zijn. En ik zei al, hij spreekt met hem als een vriend. Abraham staat dicht bij Gods hart. En God maakt hem dingen bekend. Hij laat hem bijvoorbeeld weten we de fundamenten zien. Ben ik een vriend van God? Of moet hij mijn vriendje zijn? Want als ik een vriend van God ben, dan wil ik horen wat hij te zeggen heeft. Dan wil ik horen van zijn plan. Dan wil ik horen zijn woorden voor mijn leven, voor de gemeente. Als je vriend van God bent, dan ben je op hem gericht. En niet alleen op jezelf. Want ik zei, het is gewoon in onze maatschappij, maar ook in ons geloofsleven, dat het draait om ik. En het mag draaien om onze grote God. En als God dan bij Abraham terecht kan, zal hij iets hebben laten zien van zijn grote plan. Van die Christus die gaat komen. Die zoon. Die geslacht gaat worden. En die de wereld. De mensheid zal bevrijden van de dood. Zou hij daar iets van verteld hebben? Ja, ik vermoed van wel. Als ik dit verhaal lees. En dat heeft hij Abraham gehoord. En misschien heeft hij overwogen. Moet het mijn zoon zijn? Dat kan. Daar komt een ander stemmetje bij. Dat is niet de stem van God, een toevoeging van de duivel zelf. Want dat wil hij wel, dat deze zoon geslacht wordt. En dan zegt hij. Hij zegt, neem toch je zoon. Dat zegt die stem. Je enige die je lief hebt, Isaac. En ga jij naar het land van de Moria. Doe hem daar opgaan, als opgangsfase, op een van de bergen welke ik je zeggen zal. Het is de Naardense Bijbel. Die zet hem heel scherp in zijn taal neer, vind ik. Gruwelijke woorden. Hij hoort ze. En deze woorden lijken zo op zijn roeping. Het zit er bijna tegenaan. Als hij geroepen wordt, zegt de ene. Daar staat ene, dat is Heere, dat is Yahweh. Ga jij weg uit je land, uit je geboortetent en uit het huis van je vader, naar het land dat ik je zal doen zien. Hoor je klankverschil in die stemmen? Het zit in nuances. Die eerste stem zegt, neem, doe, ga. En ik zal je zeggen waarheen. Er zit gebiedenderwijs in. Bij God, bij de roeping, zegt de ene tot Abraham als eerste, ga weg uit. Niet ga daarheen, nee, trek weg uit. En ga naar het land dat ik je wijzen zal. Dat is een lokken. Dat is een laten zien. Dat is een meenemen in. Als ik hierin kijk, dan denk ik, ik hoor in dat eerste iets gebiedends. De duivel gebiedt wat je moet doen. Doe dit, dan doe ik dat voor je. Dat zie je bij Jezus ook als je de verzoeking leest. Hoor jezelf van die berg af en dan laat ik je. De tweede stem van God is roepend. Is lokkend. Is liefdevol. Is meenemend. En zo werkt de stem van God in ons leven. En daar kan je verschil proeven in woorden die jouw hemel binnenkomen. En Abraham hoort de stem. Hij denkt dat het God is die hem roept. En wat doet hij? Hij staat 's morgens vroeg op. in de ochtend. Het kost hem denk ik best moeite. Want dit is wat hoor. Als je dat op je afkrijgt. Dat kan je bijna niet voorstellen. Hè? Sara slaapt nog. Ze komt niet in het verhaal voor. Was ze maar wakker geweest, dacht ik. Dan had ze hem wel stevig begraagd wat hij ging doen hoor. Zo'n vrouw was het wel. Nee. Soms is het goed als mensen je bevragen wat je gaat doen. En of het wel van God is wat je doet. Hij gaat de zwaarste reis maken van zijn leven. Dat geloof ik bijna onmogelijk om voor te stellen. Hij zadelt zijn ezel, zie je het voor je? Twee knechten kiest hij uit. Ga je mee? Zijn zoon Isaac gaat mee. Zijn geliefde zoon. De zoon van de belofte. De zoon die hij heeft ontvangen. Van God na jaren en jaren wachten. Die zoon die de lach is. Die zoon die de lach in het huwelijk terugbracht bij Abraham en Sara. Dat geloof ik. Die vervulling van die geweldige belofte. Die zoon gaat mee. En als hij zijn ezel gezadeld heeft, klooft hij het hout, staat er. Zijn knechten zien het. Isaac ziet het. Hij zelf klooft het hout. Elke klap zoiets doen. Wat er in hem omgaat, staat er niet. Maar er is iets bij voor te stellen. En dan staat er, op de derde dag staat Abraham zijn ogen op. En hij ziet die plaats in de verte. Er gebeurt iets op de derde dag. 3 dagreizen, moet je voorstellen. 3 dagreizen onderweg met elkaar. Wat gaat er door hem heen? Twijfelt hij? Bidt hij? Denkt hij? Zoekt hij? Vraagt hij? Het staat er niet, ik kan het me voorstellen. En dan ten derde dagen. En ook dat weten wij heel goed. Wat ten derde dagen betekent. Hè? Ten derde dagen gebeurt er iets. Komt er een keer. Neem een ding een keer of een doorbraak. En Abraham slaat zijn ogen op. Dat is weer zo'n zinnetje. Wat je zo simpel kan meenemen in je leven. Heb je deze week je ogen opgeslagen? Momenten. Dat je herinnert, ik sloeg mijn ogen op in een situatie. En ik zag dit. Sla je ogen op omhoog. Doe het. Als het je ingegeven wordt. En dan gaat Abraham praten. Spreken. Abraham zegt tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Ja, dat is ontroerend, hè? Hier hoor je iets wat in Abraham is. Je hoort niet zoveel over zijn emoties en gevoelens in dit verhaal. Wij zullen bij jullie terugkeren. Een enkel zinnetje waarin je zijn hart proeft. Dat kunnen we ook bij elkaar. Enkele zinnen kan je het hart van iemand proeven. Wij zullen samen terugkeren. Het is geloofstaal, vertrouwenstaal, overgave aan God. God kan dingen die onmogelijk lijken. Wij komen samen terug. En Paulus zegt het dan zo. En hij, dat is Abraham, overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. Wat een man, hè? Wij komen samen terug. Het diepste, liefste bezit wil hij geven voor God. Ook al is het niet Gods stem. God rekent hem niet toe uiteindelijk. Maar dit is in hem openbaar gekomen. Dit heeft hij gehoord. Het is eens overwegen geweest, hoe moeilijk het ook was. Overleg ik nog dingen met God? Als dingen onmogelijk lijken, dat God bij machte is om. Dat God bij machte is om. Abraham, hij weet, er kwam een keer, hè, toen Sara zwanger werd, naar de belofte. Toen het eindelijk geschiedde, die zoon die kwam er. Dat moment staat gegrift in zijn leven. En hier gelooft hij het weer. Dat God iets kan doen wat onmogelijk is. Geloven wij dat nog? In onze situaties. Die misschien niet altijd prettig zijn. Geloof ik nog dat God iets kan doen wat onmogelijk lijkt of is. En dat is dan niet je situatie oplossen, mensen. Hij doet iets wat onmogelijk is om jou weer omhoog te krijgen. Om je geloof te geven. Om je te laten zien, ik ben de God die mijn belofte vervult. Houd dat vast, ook als het andere wiebelt. Ik ben God, ik ben trouw. Hij wil een keer brengen in jouw situatie. Een keer in je geloof, in je liefde, in je vertrouwen, in je hoop, in je uitzicht, in je angst. Hij wil een keer brengen van binnen. Hou dat vast. Wij zullen samen terugkomen, zegt Abraham. Dat gelooft hij. En Isaac, wat gaat er door hem heen? Hij is erbij, als zijn vader dit zegt. Hij vertrouwt zijn pa. Hij kent, denk ik, het geloofsleven van zijn vader en de gesprekken die hij met God heeft. En hij hoort, wij komen samen terug. Vertrouwen kinderen, jongeren, op jouw geloof? Zien zij dat? En dan zeg ik expres zien. En niet horen. Het is niet vertellen. Het is een levenshouding die ze bij je kunnen zien. En dat kunnen jongeren kunnen dat raken. Want dat voelen ze. Dat merken ze. Ze zien wat echt is. En dan de tweede vraag erbij. Mogen zij dan ook alles met je meemaken? Niet alleen de mooie momenten. Maar ook die diepere momenten. Want ook die zijn echt. En ook die zijn basis waar je als jongere iets van leert bij een oudere. De reis gaat verder. Abraham pakt het hout wat hij gekloofd heeft en legt het op de rug van de jongen neer. Op Isaac. Dan blijft zijn knecht en een ezel achter. Hij zelf neemt bij de hand het vuur en het mes. Zijn zoon is denk ik 15 jaar oud ongeveer. Kan je voorstellen. En dan staat er weer dat hele mooie zinnetje dat heel vaak voorkomt. En zij gaan beide samen. Weet je wat de Naardense Bijbel zegt? Die staat er niet op. Zo gaan zij eensgezind voort. Dat vind ik zo mooi. Hoe eensgezind gaan wij als gemeente voort? Eensgezind is niet dat je altijd hetzelfde denkt of doet, maar eensgezind zit in de hemel. Gericht op God. Eensgezind gaan zij beide samen verder. Gehecht aan elkaar. Weet je, ik heb gedacht, Isaac zegt niet, wat, dat hout wil ik niet sjouwen. Daar heb ik toch knechten voor, een ezel. Bent u gek? Neem die mensen toch alsjeblieft mee. Hij is gehoorzaam. Hij gaat mee met zijn vader. Maar Isaac is niet monddood. Moet je kijken wat hij gaat zeggen. Dan spreekt Isaac tegen zijn vader Abraham en zegt, mijn vader. En hij, Abraham, zei, hier ben ik, mijn zoon. Zie je weer? En Isaac zei, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het offer? Ik vind het mooi als Isaac zegt, mijn vader. Ik vind daar weer emotie in zitten en liefde. En gisteren hoorde ik iemand zeggen, zintuigen in je zijn ook van God. Wat je voelt, dat wordt soms weggedrukt met ons denken. Zintuigen heeft God ook gegeven. En hier hoor ik bij mijn vader, dat is liefde. Mijn vader. En ik denk dat Abraham dat wel binnenkomt. En hij zegt, hier ben ik, mijn zoon. Het samen, het mijn. En hij hoort die vraag. Hij hoort die vraag. Pap, waar is, hier is het vuur, het is het hout. En waar is dan het lam? Hij durft het te vragen. Dat vind ik allereerst mooi, dat Isaac open is in zijn vraag. Mogen kinderen, jongeren, jouw vragen stellen? Open. Waar is het dan? Waarom komt God nog niet terug? Ja, ik bedenk nu kleine dingen, hè. Kan je daar tegen? Waar is het dan? Het is een hele open vraag. En mogen kinderen en jongeren die open vragen stellen aan ons, zonder dat wij gelijk invullen hoe het zit? Durven we dat? Dat we het niet even niet weten of ook niet altijd alles een antwoord op hebben? Het is een open relatie die jongeren nodig hebben, dat geloof ik. En wat zal het Abraham doen, die vraag? Ja, is het pijnlijk? Komt het binnen mijn zoon? wordt het offer, komt het weer langs. Als hij dit hoort, dan kan je je toch voorstellen. Want het is toch onmenselijk wat hij gaat doen. Ik kan het me niet voorstellen, ik vind het gruwelijk. Dat gaat bij mij door hart en ziel, bij wijze van spreken, heen als je daarover nadenkt. En weet je wat Abraham zegt? Abraham zegt, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het offer, mijn zoon. Zo gaan zij beiden samen, eensgezind weer voort. Dit, zegt Abraham, dit heeft hij van God gehoord. Ik zal zichzelf voorzien van het lam. En dat is uiteindelijk niet zijn zoon van Abraham, maar Gods eigen zoon. Maar dit heeft hij gehoord over die toekomst. En daar is wat bijgekomen in die stemmetjes, wat er hier gebeurt. Je hoort het innerlijk van Abraham. Nodig die zoon, de Christus. En hij heeft het verteld. En ergens gelooft hij dus hier, God kan hem terughalen uit de dood. Dat is bij God mogelijk. En Isaac, hij hoort het en hij gaat samen weer verder, eensgezind op weg. Hij vertrouwt hem. Maar wat ik wel geloof is dat daar spanning is. Als er momenten in de hemel zijn dat er iets gebeurt, een doorbraak of een tegenslag, dan zit daar spanning in die hemel met wat er op de aarde gebeurt. Engelen zijn bezig om ruimte te maken voor de juiste stem, om hem terug te halen. En de duivel is bezig om hem mee te trekken in dit plan. Want dat is wat hij wil. Het plan stagneren van God en deze zoon doden. Dit zou het moment van de overwinning van Lucifer kunnen zijn. En zij gaan samen verder. Wat ze hebben gedacht, gezegd, wat ze voelden, we lezen het niet. Dat vind ik wel mooi. Het is wel zometeen in detail beschreven. De reis is bijna voltooid. En wij kennen het einde. Het is bijna voltooid. Het moment suprem komt eraan. En beleef dat moment mee. Want je kan het voelen en het is in detail beschreven. Ze komen aan op de plaats die God genoemd had. Abraham bouwt een altaar, schikt het hout erop en bindt zijn zoon Isaac. En legt hem op het altaar bovenop het hout. Zie het voor je? Abraham start met een altaar bouwen, steen voor steen. Het moment van de waarheid komt eraan. Zal God kunnen doen wat hij belooft? Haalt hij Isaac zo meteen terug? De spanning stijgt ten top. Hij pakt het hout en schikt het houtje voor houtje. En dan bindt hij zijn zoon. Dit woord, binden, staat alleen hier in de Bijbel. Geen enkel ander vers in de Bijbel heeft dit woord. Dit binden is alleen op dit moment. Hij bindt hem. Legt hem boven op het altaar. Hij zal niet licht geweest zijn, een jongen van 15. Hij heeft hem opgetild. En Isaac laat zich binden. Wat is dat? Wat is dat toch? Dat Isaac zich laat binden. Is hij dan mak als een lammetje? Gehoorzaam, of heeft zijn vader toch iets onderweg gedeeld waar hij van overtuigd is en waar die Isaac misschien wel in meegenomen heeft? God zal zich van een lam voorzien, maar God is in staat om doden op te wekken. Dat geloof ik, wij komen samen terug. Weet je nog dat ik dat zei? Weet je, ik heb gedacht, anders als je gebonden wordt als kind, dan ga je schreeuwen, dan ga je janken, dan maak je je los en dan ren je het liefst heel ver weg. En dat gebeurt hier niet. Dus er is iets anders in hem geweest. Maar het is wel huiveringwekkend. Want dan staat er: Abraham steekt zijn hand uit, neemt het mes. En uit Satan en Aardse Bijbels etensmes. Dus ik heb een etensmes meegenomen om zijn zoon te slachten. Onbegrijpelijk. Niet te begrijpen. Zoveel liefde voor God en zoveel geloof in die belofte die een beetje verdraaid is. Hij neemt het mes en gaat het doen. De hemel beeft. En Isaac ziet het ook. Het mes komt als het ware op hem af. Maar dan breekt de hemel open. Maar dan roept de engel van de ene, Yahweh, vanaf de hemel hem toe en hij zegt: Abraham, Abraham. En Abraham zegt: Zie, hier ben ik. Dat mes heeft hij even niet nodig. Zie, hier ben ik. Daar is hij weer. Dat DNA mag dieper in ons hart komen. In ons leven en in alles wat we doen. Abraham, Abraham. Nog nooit heeft Abraham zo zijn naam gehoord. Twee keer. Eerder over gehoord, gesproken. Twee keer je naam geroepen, dan word je geroepen tot iets. Altijd in de Bijbel. Abraham hoort de stem uit de hemel. Die hoort een engel die doorbreekt met zijn woorden. Dit is God die hem riep. Die zei, trek weg uit. Dit is de God die hem hier terugroept. En hij zegt, zie, hier ben ik. God zoekt dit soort mensen. Ook in misschien momenten dat je eens met zo'n verleiding meegaat, kleiner dan dit, dan wil hij je terugroepen. De hemel is altijd in beweging om je terug te roepen. God ook. Maar hij zoekt mensen met de DNA. Zie, hier ben ik. En dan hoort Abraham. De engel zegt, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon uw enige mij niet onthouden hebt. Raak deze jongen niet aan, andere vertaling, doe hem niets. Een bevel uit de hemel, een bevel van God, helder. Abraham, ik wil geen kinderoffers. God is op tijd, altijd op tijd, soms in de laatste seconde hier, breekt de hemel open. En geloof dat ook voor momenten in je leven. Soms is het de laatste seconde dat de hemel openbreekt en God tot je spreekt wat je moet doen. En dan dat zinnetje. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon uw enige mij niet onthouden hebt. Is het dan toch van God dat dit moest gebeuren? Ik denk het niet. Er is heel wat in Abraham gebeurd, hè, op deze reis. Ik zie hier een God die het hart van Abraham ziet. Een God die het hart van mensen ziet. Die heeft de overweging gezien. Is het mijn zoon die ik moet schenken? Die heeft de overweging en die diepe keus gezien. Ik ga mijn zoon offeren voor u en u brengt hem terug. En die benadert hem nu met zoveel liefde. Met zoveel ontferming om hem te bewaren voor zijn plan, voor hemzelf en voor wie hij is. Want de duivel is er nu als de klippen bij om hem neer te halen. Joh, ben je stom geweest? God had ook kunnen zeggen, joh, dat heb ik niet bedoeld. Ik bedoelde het zo en heb je dat dan niet gezien? En God is hier heel beschermend naar Abraham toe. In liefde zegt hij dit en ziet zijn hart aan. Weet je, hierover dacht ik, God is zo anders dan wij mensen denken. Wij maken God soms klein en burgerlijk. Zoals wij denken hoe hij moet zijn, menselijk bijna. God is zoveel groter, zo anders in zijn reactie, dat ik dacht, het is iets wat Jesaja schrijft. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten hoger dan uw gedachten. God is niet te kaderen in reacties. We kunnen hem niet kaderen. God reageert in het moment naar de mens toe wat nodig is daar voor Abraham. En hij verwijt hem niet. Hij trekt Abraham eruit. God voorziet hier. God is niet te laat. Geen seconde. Hij komt met de uitkomst. Altijd. Ook in ons leven. God is nooit te laat. Hij komt altijd met een uitkomst. Hij breekt door mist heen. Door vragen, door situaties, door problemen, door ziekte. Met zijn stem die klinkt in de hemel. En Abraham hoort het. Hij heeft zijn mes nog in zijn hand. En ik geloof dat hij valt uit zijn hand. Op de rotsen misschien wel waar hij is. De band wordt gebroken en hij maakt die zaak los. Soms is het belangrijk dat je losgemaakt wordt uit dingen. Dat zie ik in zo'n zinnetje. Hij klemt de zoon tegen zijn borst aan. Dit is mijn zoon die de lach brengt. De zoon van de belofte. De belofte die doorgaat en de Christus die daaruit zal voorkomen. En wat doet Abraham dan? dan slaat Abraham weer zijn ogen op en kijkt om. En zie achter hem zit een ram met zijn hoorns verstrikt in het struikgewas. Abraham gaat erheen, neemt die ram en offert hem als brandoffer in plaats van zijn zoon. Als eerste weer die ogen die opheffen. Neem dat mee, dat is van belang. Maar wat doet hij? Hij kijkt om. We hebben geleerd, je moet vooral niet omkijken, hè? Hier kijkt hij om. En daar zit een ram. Soms is het goed om te kijken. Soms zit je in je beperking van je situatie waar je in kijkt. En dan is het goed om te kijken dat je ziet en uit die verstrikking komt en uit die wanhoop. Dit is God. Ik voorzie van een ram hier. Ik voorzie voor jouw leven wat nodig is. Ik ben trouw. Ik laat niet los. Ik leid je. Ik koers je. Ik voer je hoger op. Ik wil het anders laten zien aan je. En die ram die daar zit verstrikt, dacht ik. Ja, ik heb één keer een schaap gezien wat verstrikt zat. Dat maakt veel geluid. Dat kan ik je zeggen. Die wil loskomen. Nou, is die. Ik heb gedacht, Abraham is zo bezig geweest in waar hij mee bezig was, dat hij dat ook niet gezien of gehoord heeft. En zo kan het ook wel eens bij ons zijn, dat je zo bezig bent met iets, dat je eigenlijk niet ziet wat de Heer wil laten zien. Zo bezig met, nou, ik ga het niet meer invullen, dat kan je zelf. Dat je niet altijd ziet wat de Heer wil laten zien. Maar nu ziet hij het wel. Hij keert zich om. Hij gaat naar het dier, maakt het los, neemt de ram, offert hem in plaats van zijn zoon. En dan zegt hij iets prachtigs. Abraham geeft de plaats de naam de Heer zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. De Haarse Bijbel zegt, de ene zal voorzien. Waardoor vandaag nog wordt gezegd, op de berg van de ene is uitzicht. Dat is voorzien. Uitzicht. Uitzicht weer krijgen. In de situatie uitzicht krijgen van God. Op wie hij is, op wat hij doet, op waar het heen gaat. Dat is het. De Heer zal erin voorzien. De Heer voorziet altijd. Hij doet wat hij belooft. Zo is God. Altijd. Toen en nu. En op de berg van de Heer. Op de berg Sion. In de gemeente. Daar krijg je inzicht. Daar krijg je uitzicht. Daar word je gevoed met hoop en toekomst. Die berg. Daar mag je zijn, voor dat. Abraham heeft het ervaren, denk zijn zwaarste reis uit. Het is wel bijna ten einde, zijn leven op aarde. Maar zijn DNA vergaat niet. Hier ben ik, zie. Hier ben ik en God is nooit te laat. En dan sluit ik af met wat van Abraham overblijft, waar ik mee begonnen ben. En luister maar. En zonder te verzwakken, in het geloof heeft hij het afsterven van zijn eigen lichaam opgemerkt toen hij ongeveer 100-jarige was en de afsterving van Sara's moederschoot. Ten aanzien van de aankondiging van God heeft hij zich niet laten splijten in ongeloof. Neem dat mee. Hij werd bekrachtigd in het geloof en gaf glorie aan zijn God. Geheel ervan vervuld dat hij bij macht is om wat hij heeft aangekondigd ook te doen. Geheel vervuld naar huis gaan. God doet wat hij belooft. Hij is trouw, hij is eeuwig, hij verandert niet, van generatie tot generatie. Wat een God hebben wij. En wat een man is Abraham. En laat hij een inspiratie zijn voor ons eigen leven deze week. En als ik aan zo'n grote God denk, dan word ik stil. En dan wil ik in het volgende lied zingen. Niets